Dit is Passie voor Technologie, de podcast met Koen Goedegeburen en Jimmy de Water.
Gelukkig wel.
Hey, maar dan zitten we weer voor het eerst met twee gasten,
ja,
Koen.
Een drukke studio.
We dachten, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuw jaar. We gaan het gewoon met twee tegelijk proberen.
Goed plan.
Nou ja, goed, ik weet niet of het een uitzondering is of dat... Maar het komt op het onderwerp, hè. Ik bedoel, we hebben twee mooie ecosystemen, denk ik, die redelijk centraal staan als je kijkt naar Conflux.
Ja.
We hebben vanuit oudsher natuurlijk een mooie tak op het gebied van Java. Maar met de komst van Cohesion ook een hele mooie tak als het gaat om .NET. Dus wij dachten van, hé, wat gebeurt er als we die twee geloven in een hok zetten met drie microfoons? Dus...
Ja, ik vind dat wel mooi, want als je soms, ik ben .NET'er van huis uit, als je dan met Javanen praat, dan is het altijd een soort van, even een mooi snijvlak. Weet je wel, van hey, dit kunnen wij in Java, dit kunnen we in .NET en jullie lenen van elkaar. En ik vind dat altijd wel een heel mooie leuke discussie. Dus ja, hoe gaaf is dat om juist die twee verschillende ecosystemen uit te nodigen in een podcast.
En naast elkaar
en het eens over te hebben.
En dan eens kijken waar het heen gaat. Ricardo, Quinten, welkom.
Dank je.
Leuk om jullie even kort voor te stellen. Doe dat zelf. Vaak vragen we dan ook van, hey, waar komt de passie voor technologie vandaan? Dat is een flink onderdeel van de podcast. Misschien dat we dat iets korter...
Zou je iets met de titel moeten doen?
Ja. Iets korter vandaag, maar goed, geen haast vandaag. Dus Ricardo, mag ik met jou beginnen?
Ja,
wie is
tuurlijk.
Ricardo?
Ik ben Ricardo Lipulis, 38 jaar, woonachtig in Barendrecht en intussen al behoorlijk wat jaren in de Java-wereld. Mijn professionele carrière begonnen in 2008, zeg ik uit mijn hoofd. En voornamelijk Java development gedaan, de laatste jaren ook wat Kotlin. Maar ja, eigenlijk ook altijd wel een passie voor programmeren gehad. Dat is eigenlijk al van jongs af aan begonnen. In mijn tiende jaren zat ik al in Basic te coderen.
Nice.
Dan gooi je hem altijd op tafel, Commodore 64?
Nou, uiteraard, Commodore 64, ja. Ja,
en, ja.
Ja, dat waren geen hoogstaande applicaties, maar het was in ieder geval...
Wat bouw je dan als kind?
Spelletjes. Ja, denk aan het begon met dingetjes als getalraden.
Limonadeverkoop. Hoger lager.
Ja, hoger lager inderdaad.
En limonadeverkoop.
En die hadden we de laatste toch ook in met Guido, toch? En toen heb ik het
nog
opgezocht.
Ja.
Kende jij dat ook?
Nee.
Zo'n spel met zo'n algoritme. Ja, we hebben vorige podcast ook wel eventjes. Zo'n spel met een algoritme erachter. En dan moet je goedkoop of op het juiste prijs moet je dingen inkopen. Want dan komt er zonneschijn aan. En dan heb je citroenen en water. En dan moet je een prijs bepalen. Nee?
Nou ja, dat concept is wel enigszins bekend. Maar dat specifieke spel heb ik niet gemaakt dan. Maar wel dat soort dingen inderdaad. Hè. Je kan al gauw spreken van een algoritme, maar er zat een soort van intelligentie achter.
Er zat wat logica.
Ja, precies. Ja. Er zaten wat...
Hey, maar verzon je dat zelf dan? Want ik deed dat in die periode ook, maar dan klopte ik gewoon hele boeken over.
Deels verzond ik het zelf. Ik had ook een neef die al wat ouder is en die zat er zelf ook al in. Dus daar heb ik ook een hoop van geleerd op dat vlak. Dus een beetje kopiëren, een beetje overnemen, een beetje dingen aanpassen. Kijken wat er dan gebeurt en waarom het dan fout gaat. En op die manier proberen te leren. Dat heeft wel geholpen. En ik had ook wel een boek volgens mij, maar dat... Ja, het was vooral uitproberen inderdaad.
Ja, waar komt dan voor jou waar komt dat dan vandaan? Want het is, je kan naar de bibliotheek gaan en een boek over vulkanen halen, toch?
Ja, klopt. Nee, ja,
je sluit het anders trouwens ook niet uit, hè?
Ik denk in de basis heb ik het altijd leuk gevonden om op zo'n manier creatief bezig te zijn. In de zin van je maakt iets en daar gebeurt wat. Maar, dat is natuurlijk de essentie van programmeren eigenlijk.
Ja, zeker. Ja.
En ja, dat heeft me altijd wel gefascineerd. Van, hè, je kan het toch zo'n computer op een bepaalde manier aansturen en dan doet hij dingen en daar zit dan logica achter. En daar kan je dan, ja, dat kan je helemaal kneden naar hoe je het zelf wil hebben. En, er zit een soort van orde in die je erin kan creëren en dat geeft me rust.
Leuk, ja. Lekker. Leuk. Ja.
Ja.
Klinkt goed.
Hey Quinten.
Ja,
ben
ik.
Gast nummer twee.
Quinten Pils. 29 jaar, woonachtig in Baren.
Ik heb ongeveer 4 jaar werkervaring. Ik ben als kind, om nog even een beetje in te kijken, wie was ik vroeger, wie ben ik nu. Als kind was ik al heel veel bezig met computers inderdaad ook. Maar dat was meer op de creatieve kant. Dus ik had vroeger speelde ik een spelletje, Call of Duty 2. Ik weet niet of dat
wat zegt.
Ja. En ik was vroeger altijd bezig met video-editing en met foto-editing. En nou, toen maakte ik dus gaming-video's, dat soort dingen. En op die gaming-video's was ik ook bezig met forums. En daar kwam een beetje de techniek om kijken. Dus we hadden op een gamingforum hadden we ook een sectie met programmeren en dat soort dingen. Dan was ik dan altijd een beetje in aan het lurken, weet je, aan het kijken van, hey, wat doen ze precies? Ben je klein, dan begin je een beetje websites te bouwen en dingen. Dus daar kwam eigenlijk de techniek een beetje bij kijken. Alleen waar ik een beetje tegenaan liep, is dat ik tijdens de creativiteit de technische kennis miste. Dus ik had heel veel ideeën van, oké, ik wil een website maken of dit maken. Maar dat had ik nooit. Na mijn eerste opleiding, dat was het Graafs Lyceum, heb ik een opleiding software engineering gedaan. En die heb ik in 2020 afgerond. Dus ik heb zowel een creatieve kant als een technische kant. En dat vind ik gewoon super tof. Dus ja. Ik ben heel veel bezig met ideeën en kan ze nu ook uitwerken.
Hoe combineer jij, het zijn best wel uiteenlopende dingen, Graafs Lyceum en software engineering.
Ja.
Denk ik, hè, als ik van de buitenkant naar kijk. Hoe combineer jij die twee dingen?
Ik geloof dat een goede softwareapplicatie begint bij het oplossen van een probleem vanuit een gebruiker. En niet zozeer, kijk, hè, je kan software maken dat je denkt van, nou, ik ga software maken en daarbij ga ik een software maken met een hele lage memory footprint, maar daar heeft de gebruiker helemaal niks aan. Een andere insteek zou kunnen zijn dat je denkt van, oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat de software bruikbaar is of he, veel meer gericht op de gebruiker dan op de techniek zelf.
Steve Jobs benadering.
Nee, ja. Ik herken dat wel. Ik heb zelf ook de voorloper van communicatie multimedia design gedaan. Dus een stukje service design service thinking, komt daar wel in terug. En dat is ook wel iets wat van deze tijd is. Mm. Veel minder van vroeger. Vroeger moest het vooral functioneel zijn, want dan had je beperkte mogelijkheden. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk, overal heb je gebruikers. Iedereen heeft een device, iedereen heeft tegenwoordig een laptop, alles. Kijk maar naar je smart TV. Hm. Dus als de gebruiker er niet mee geholpen is en het werkt niet lekker. Dus vanuit dat perspectief is er denk ik ook wel wat veranderd. Als ik zie ook, ik zat in 2000, zat ik op de HBO. Toen was dat, werd er in les gegeven. Hm. Maar ik merkte wel, toen het er klaar was, toen was de wereld daar wel niet klaar voor. Maar je ziet wel dat steeds meer aan het draaien is.
Ja. En als je kijkt naar jouw die koppeling Graafs Lyceum, software engineering, hoe ben je nou uiteindelijk bij .NET uitgekomen? Jij, Quinten, bent de...
Kamp.NET.
Kamp.NET.
Ja.
Ricardo Kamp Java.
Hoe ben jij bij .NET aangeland?
Dat is wel grappig. Ik heb tijdens mijn opleiding altijd Java gehad. Dus ik ben, zeg maar, Java opgegroeid, zou je het kunnen noemen. Uh-huh. Ik had bij mijn afstudeerstages ben ik een beetje in de Magento-wereld gerold, hè, dus PHP. En toen kwam COVID en toen kon ik niet verder bij het bedrijf waar ik mijn afstudeerstage had. Ik had altijd het idee van, nou, ik ga me helemaal richten op de e-commerce, ik ga daarin specialiseren. Maar dat liep dus een beetje vast. Dus toen op een gegeven moment toen ging ik kijken van, ja, wat zijn mijn andere opties? Toen dacht ik, oké, weet je wat, als het geen Magento wordt, dan ga ik gewoon Java doen of iets, enterprise software, weet ik veel wat. Toen ging ik een beetje rondkijken en toen kwam Conclusion, niet van met Cohesion, op mijn pad. Mm. En die had een .NET vacature. En ik wist van de vriendjes op school dat die altijd .NET, fuck dat Java, weet je wel. Okay. Dus ik dacht al van, oké. En ik wist al een beetje van, .NET heeft een bepaalde elegantie, een bepaalde, komen we dadelijk om op, denk ik. Ik ben er een beetje ingerold. En ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt.
Oké. Okay.
Ik denk
Ricardo. Hoe is dat bij jou gegaan dan?
Eigenlijk ook gewoon door de legacy. Vanuit mijn opleiding heb ik voornamelijk Java geleerd. Hmm. En op die manier ook doorgerold naar Java stageplekken, Java afstudeeromgeving, tenminste, waar dan een Java aspect in zat. Ja. Dus niet een pure programmeerklus. En vervolgens ook aan de slag gegaan bij bedrijven als Java Developer. Wel ook wat .NET gedaan tussendoor, wat kleine projectjes. Maar in eerste instantie, als junior, had ik er niet echt direct een voorkeur voor het een of het ander. Dus gewoon gepakt wat er op mijn pad terecht kwam.
Ja.
En op die manier erin doorgegroeid.
Ja, dus waar je mee omgaat, word je mee besmet.
Ja, precies.
Dat breidt zich dan uit in de expertise.
Ja.
Interessant. En als je kijkt naar, want het is wel leuk om te zeggen, Ricardo, jij staat ook op internationale podia, maar zo te zeggen, ook voor content,
ja,
natuurlijk.
Ja.
Mooie voortvloeisel uit Java, als ik het zo mag zeggen. Wel leuk om te zien dat jullie ook allebei, tijdens voorbespreken ook even over gehad, jullie hebben allebei ook wel iets met de andere tak gedaan. Dus Quinten, jij hebt iets met Java gedaan. En jij zegt nu ook zelf ook iets met .NET gedaan. Het is ook wel leuk om dat je iets van elkaars werelden weet, om dat oordeel te maken. Of in ieder geval de samenwerking te bekijken.
Ja, zeker. Ja, het is wel al wat enige jaren geleden. Dus intussen zijn ze allebei doorontwikkeld natuurlijk. Ja. Maar ja, ik denk dat er wel wat affiniteit heen en weer is, inderdaad, zou je kunnen zeggen.
Ja. Maar vanaf welke Java-versie, om even een beeld te krijgen, vanaf welke Java-versie ben jij ingestapt?
Java 1.6.
Zo, dat is wel echt wel oude.
Ja. Dat kan er.
64 vroeger.
Inderdaad, ja.
Die dacht, oude boy, geen 29 zelfs kwijt. Nee.
En .NET 2.0.
Oh, juist.
Ja. Hey, maar wat maakt Java op dit moment, om daarmee te beginnen, voor jou nu de taal waar je je comfortabel bij voelt?
Ja, vooral de ervaring natuurlijk.
Ja.
Maar wat ik fijn vind aan Java de laatste tijd is dat ze toch wel in een soort van stroomversnelling zijn geraakt qua nieuwe features en zeg maar, de taal uitbreiden. Hè. De release cycle hebben ze behoorlijk versneld nu. Dus dat maakt innovatie nu een stuk makkelijker. Dat heeft wel een tijdje wat langer geduurd. Mm-hmm. En daarnaast, ja, het hele open source community aspect, dat trekt me ook wel. Ik heb natuurlijk van .NET maar ervaring uit van lang geleden, hè, van de .NET 2.0. Dus ik weet niet of daar misschien intussen ook wel wat meer verandering in is. Maar destijds was het voornamelijk .NET redelijk closed source. Java redelijk open source.
Ja.
Mogelijkheden, veel verschillende libraries, frameworks die werden aangeboden.
Je zegt eigenlijk, als ik nu iets wil vinden, iets wil weten over Java, is het ook te vinden op dit moment. En beschikbaar.
Ja.
In een vorm dat ik denk, oké, dit is bruikbaar.
Ja, misschien ook wel weer een soort van overload aan keuzes in sommige gevallen. Mm-hmm. Als je een logging framework wil hebben, ja, dan kan je er tig vinden. Uiteraard zijn er dan een paar die dan het meest gebruikt zijn. Maar voor veel problemen zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Dus daar moet je dan wel weer een goede keuze in kunnen maken.
Ja.
Maar die keuze is er wel.
Ja. Dat was wel leuk. Hou maar even vast, want we gaan die vraag ook aan Quinten stellen. Van, ik ben straks wel benieuwd wat maakt Java voor jou dan praktisch, waarom je die keuze maakt. Want dat is waarschijnlijk ook een keuze. Waarschijnlijk kan je dingen met Java, gewoon even heel plat, die jou uiteindelijk helpen in jouw creativiteit, of in ieder geval de klant te helpen, of in ieder geval in je oplossing te helpen.
Ja.
Dus dat, maar goed, gaan we straks .NET. Wat maakt .NET voor jou de omgeving dat je zegt van, hey, hier voel ik me zeg maar senang bij?
Dus ten eerste is .NET is heel erg groeiend. Dus je ziet inderdaad dat het wordt steeds populairder. Het wordt makkelijker, het wordt laagdrempeliger. Er zit heel veel groei in. Er worden heel veel nieuwe dingen worden er gemaakt. Heel veel improvements de laatste tijd. Dus dat biedt heel veel nieuwe kansen.
Hoe zit het met open source eigenlijk in .NET?
Ja, dus ze zijn zich heel erg aan het richten inderdaad op de open open source markt. Ook daarin worden er echt nieuwe dingen bijgebouwd. En ja, dat is heel erg groeiende.
En goed beschikbaar ook, of niet?
Als in
als je componenten nodig hebt.
Een oplossing zoekt. Ja, zeker, okay. Zeker. Ja, ja. Okay. En het is natuurlijk wel een dingetje dat bij .NET overal een Microsoft stamp op zit, wat in heel veel gevallen ook iets heel positiefs kan zijn. Dus je hebt vaak wel dat je ziet van, nou, dit is een beetje de weg die wij aanraden. Dit is de straat die we gelegd. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen, nou, dat bevalt me niet. Ik neem even een zijstraatje. En dan zie je daar weer dat er een package van wordt geopen sourced of iets. Dus er is altijd een soort van een hoofdweg beschikbaar. Wat is, hè, waar die Microsoft stamp op staat en wat werkt. En er is altijd wel een zijwegje met als je iets anders wil doen. Of, ja.
Ja, het is wel grappig, hè? Als je kijkt naar...
Nee, ga je gang. Een
tijd geleden was altijd wel een hobby van ontwikkelaars om goed af te geven voor Microsoft. Wat is jouw idee daarbij op dit moment? Hoe Microsoft nu omgaat met .NET?
Ja, dat is wel grappig. Want als we dus even iets verder uitzoomen van... ik ga iets verder in op Microsoft.
Ja.
Vroeger was Microsoft inderdaad heel erg... Microsoft versus Linux en dat soort dingen. En je ziet tegenwoordig ook, hè, die hele samenhang met Microsoft en Linux, dat is zichzelf ook heel erg aan het samenvoegen. Mm. En ja, ze zijn daar heel veel bijdrage ook aan het leveren aan de open source. En ik zie daar wel een hele grote verandering in.
Ja, ja, ik denk ook serieus, sinds Satya Nadella aan het roer staat, dat er ook echt veel goede beweging is richting open source. Maar ook GitHub natuurlijk.
Dat soort
zaken zijn richting Microsoft echt wel verbeterd.
En .NET zijn dus een van de dingen die zij meenemen in hun pad daarmee in.
Ja. Ja.
Is dat ook niet een beetje noodzakelijk? Hè? Is dat geen reactie op aan de andere kant wat gebeurt in die open source community? Ik zie het zelf ook een beetje vanuit mijn wereld testautomatisering. Als je ziet, hè, ze zijn een tijdje achtergebleven, dus ze betrekken, kopen nu ook gewoon oplossingen om mee te kunnen gaan met. Hè? Want je moet wel draagvlak blijven. Ik had wel het idee dat ze draagvlak aan het verliezen waren, omdat het zo'n gesloten systeem was en juist aan de andere kant de beweging was, dat je zegt, maar heel goed, we hebben nu ik wil niet zeggen alleen Java, maar een ecosysteem ontstond waarbij sky the limit was.
Ja.
Ja. Dus je moet wel om je bestaansrecht, denk ik, te behouden.
Ja, klopt, maar hetgene wat je wel zou moeten en wat er daadwerkelijk gebeurt, kan wel eens uiteen.
Eens, ja, zeker. Eens, ja.
En dat is natuurlijk wel, kijk, als je ook vanuit security wereld, als je kijkt naar hoe lastig het hackers gemaakt wordt op dit moment op een Microsoft platform, niet onmogelijk, maar het zijn echt wel, goed aan de weg aan het timmeren om die verbeteringen door te voeren. Dus ja, wat mij betreft gaan ze daar wel in, goed in mee.
Ja.
Ja, je ziet het ook aan bijvoorbeeld de ondersteuning van Java op Azure. Het is natuurlijk niet alleen in de .NET, maar gewoon Microsoft aan zich. Die probeert zich op die manier ook wel aantrekkelijk te maken voor de Java-wereld.
Ja, vroeger was echt het koekoeksjong. Die kleine andere vogeltjes naar buiten duwen in het nest.
Nou, maar is dat ook niet omdat je niet meer wegkomt bij bedrijven, grote bedrijven, met één oplossing, met één ecosysteem? Dat IT zo breed wordt ingezet, dat je wel moet samenwerken. Het kan niet meer... Als we praten in een soort van vendor lock en die zegt van ja goed, maar wij doen alleen maar Microsoft. Dat kan volgens mij niet meer als grote organisatie of groot bedrijf.
Zeker niet als je je richt op enterprises waar natuurlijk meerdere ecosystemen moeten samenleven. En je wil één cloud oplossing gaan bieden. En dan moet je, dan ontkom je er gewoon niet aan.
Ja, maar ook als je flexibel wil zijn ten opzichte van concurrentie of... Ik denk dat het bijna noodzaak is, denk ik. Dat je het beide moet ondersteunen.
Hey Ricardo, als je nou kijkt naar het verhaal Microsoft.net. Oracle Java, dat was natuurlijk ooit Sun. Hoe is dat? Hoe ervaar jij dat?
Wat precies dan?
Ja, hoe ervaar jij hoe Java wordt onderhouden en ook hoe Oracle daarmee omgaat?
De ontwikkeling van Java heeft een tijdje redelijk traag gelopen. Mm-hmm. Een beetje het idee dat Oracle, die was wel de eigenaar, maar die vond het niet zo boeiend. Waarbij je pas de laatste jaren merkt van dat het weer een beetje in de stroomversnelling komt. Ik heb een tijd gehad dat ik wel een beetje jaloers keek naar .NET, hoe C-Sharp wel allerlei leuke nieuwe features kreeg die we in Java eigenlijk misten.
Wat voor features waren dat dan?
Even denken hoor, dat is nog even geleden, maar als je het hebt bijvoorbeeld over Link.
Lambda's en dat soort dingen.
Ja, lambda's, moet ik even goed zeggen, ook met zaken met async-achtige constructies.
Ja. Multithreading.
Ja, precies, dan merk je gewoon dat bepaalde zaken in C-Sharp toch net wat makkelijker te implementeren waren dan in Java. Bij Java kreeg je natuurlijk wel op een gegeven moment dat er wat meer JVM-talen bij kwamen, die allemaal op hun eigen manier innovatief waren. Mm-hmm. Waarbij de laatste jaren natuurlijk Kotlin daar een van de grootste in is. Ja, Scala ook wel.
Ja.
Ja, nu zie je dat eigenlijk de Java-taal zelf ook weer behoorlijk begint te lopen qua ontwikkeling. Waarbij ik wel het idee heb dat als het zo doorgaat, dat het voordeel van Kotlin ook steeds minder wordt ten opzichte van Java bijvoorbeeld. Maar ja, misschien dat dan over een tijdje weer een nieuwe taal bij komt die dan weer innovatiever is dan de rest. Maar ja, je hebt natuurlijk ook Kotlin, die bouwt nu natuurlijk ook steeds meer een legacy op. Doordat ze ook steeds langer meegaan. Dus de ontwikkeling van Kotlin zal ook op een gegeven moment steeds trager gaan. Net zoals dat Java rekening moet houden met een bak aan legacy.
Ja.
Dus ja, dat zal op een gegeven moment redelijk gelijk gaan lopen.
Ja.
Dus ja, ik verwacht dat er dan wel weer een nieuwe taal komt. Maar dat de vraag van, ja, moet ik Kotlin gebruiken nu ik alles in Java heb? Nu zou ik zeggen, want Kotlin is gaaf. Maar dat, ja, op termijn zal dat best gaan veranderen weer.
Ja, wat grappig, hè? We stappen er even overheen. Maar ik merk dat we het ook door elkaar gebruiken. Java en JVM is natuurlijk als C-sharp staat tot .NET. Dus het is in principe dit platform waar je ontwikkelt. En de taal die je gebruikt. Hoe zie jij dat, Quinten?
Wat is die vraag precies?
Ja, goede vraag.
Je wilt, ja, maar ik
de ontwikkeling van C-sharp. We weten dat .NET, de library, de omgeving, het ecosysteem ontwikkelt. Maar hoe zie jij die ontwikkeling los in C-sharp?
Ja, dus om daar nog even een overzichtje van te geven hoe dat in de .NET wereld zit. Binnen .NET inderdaad hebben we de talen C-sharp. Je hebt F-sharp en je hebt inderdaad Visual Basic, zo uit mijn hoofd. Mm-hmm. En die drie kan je inderdaad compilen naar het .NET, de runtime.
ASP.NET, of staat dat er weer los van?
Ja, dat is meer zeg maar de webvariant. Ja, ik persoonlijk heb niks gedaan met F-sharp en met Visual Basic. Ik weet wel dat, was wel lachen. Ik zat, volgens mij, dat was toen de nieuwe .NET versie, .NET 8... dan heb je dan altijd zo'n changelog, zeg maar, wat er allemaal is veranderd. En een van die topcomments was van, hey, ik zie heel weinig terugkomen met F-sharp, terwijl wel heel veel is veranderd. Toen had ze een Microsoft gast, oh ja, ja, ja. De focus is wel een beetje, dat merk je dan ook, zit wel een beetje op het C-sharp gedeelte. Maar er is zeker ook ontwikkeling op de F-sharp. Maar dat wordt vaak, C-sharp heeft de voorkeur, laat ik het zo zeggen. Heeft de spotlight.
Ik hoor ook wel eens bij andere podcasts die dedicated over C-sharp.net gaan. Bijvoorbeeld .NET Rocks is een van de die ik veel geluisterd heb in ieder geval. Dat de taalpuristen van C-sharp het wel vervelend vinden dat er heel veel features bij C-sharp komen. Omdat de taal is ontwikkeld met een bepaald doel. Dan komt de F-sharp bij, een functionele taal, die dan de boel gaat vervuilen. Merk je daar iets van? Of heb je daar een mening over?
Nee, ik heb geen mening over. En dat komt omdat ik het niet heb gebruikt. Dus ik geloof wel dat je het moet gebruiken om een beetje je zegje erover te kunnen doen, zeg maar.
Ja, zo.
Ik ben misschien geen purist, maar ik zie het niet als vervuiling. Eigenlijk hetzelfde heb je ook een beetje in de Java-wereld natuurlijk. Hè, dat de Java-taal was van de oorsprong vrij imperative, procedureel, OO-georiënteerd. Waarbij de laatste jaren ook steeds meer functionele zaken erin zijn gekomen. Hè. Ja, het is al een tijdje geleden dat Java 8 uitkwam, maar Lambda, was natuurlijk een behoorlijk ding. En wat meer de functional programming zaken die steeds meer mogelijk zijn in de Java-wereld. Als je een OO-purist bent, kan je dat ook zien als vervuiling, maar ik zie dat juist als een verrijking. En waarschijnlijk, volgens mij is dat in C-sharp eigenlijk hetzelfde. Van oorsprong ook redelijk vergelijkbaar met Java, maar waarschijnlijk de laatste jaren ook steeds meer functionele aspecten erin. Omdat daar waarschijnlijk ook gewoon vraag naar is.
Ja.
Ik vind het zelf heel fijn in ieder geval.
Ja. Leuk, en als je kijkt naar de klanten die jij, Ricardo, ik kijk nu aan. Als je kijkt naar de klanten die jij hebt mogen helpen op het gebied van Java, zie jij overeenkomsten tussen die klanten? Zie je bepaalde klanten die, of organisaties die kijken naar specifiek een Java-ecosysteem? En de vervolgvraag is natuurlijk ook richting Quinten straks. Hey, zie jij bepaalde organisaties die juist kiezen voor .NET? En de onderliggende vraag daarbij is, waarom zou een organisatie juist kiezen voor Java in plaats van .NET? Is daar überhaupt een reden voor?
Ik zie sowieso niet één lijn in de klanten die Java gebruiken. Dat zijn grote bedrijven, dat zijn kleine bedrijven, dat zijn start-ups, dat zijn multinationals. Dat gaat alle kanten op, in allerlei sectoren ook. Enige wat ik zo zou 1, 2, 3 zou kunnen verzinnen, dat wordt misschien zo weerlegd door Quinten, is dat als je een start-up bent, een klein bedrijfje met weinig budget, dat het misschien het hele open source ecosysteem aspect van Java misschien wat interessanter zou kunnen zijn. Maar zoals ik zeg, misschien dat Quinten daar een andere mening over heeft. Maar ik denk, ja, voornamelijk zie je gewoon eigenlijk dat de keuze wordt gemaakt op basis van legacy. We hebben al Java, dus we blijven Java doen. Of we hebben al .NET, dus we blijven .NET doen. En daar wordt niet gauw in gewisseld.
Ja, ja. Maar ook niet vanuit een overtuiging, Ricardo, dat je zeg maar, laat ik het maar gewoon, dit is beter in Java dan in .NET. Dit is handiger om te doen dan in .NET.
Nee, het is meestal meer een resource probleem dan echt iets dat technisch mogelijk is in het een of het ander. Zeg maar van, we hebben mensen die zijn expert in Java, dus dan doen we dit wel in Java. Of we hebben een paar .NET'ers, dus dan doen we het in .NET.
Nou ja, CV-driven development.
Ja,
dat klinkt ook. Maar je gaf net wel aan, er zijn wel periodes geweest dat je zegt van ja, ik keek toch wel een beetje met een jaloers oog zeg maar naar de andere kant, omdat die bepaalde features hadden. Dus ik kan me ook voorstellen dat je zegt van oké, als mijn focus in de oplossing binnen een organisatie daarop zit, is het misschien toch wel handiger om Java te gebruiken, want die is daar toch iets flexibeler in? Of als we dan toch moeten opschalen, is dat makkelijker?
Ja, nou, maar dan krijg je dus eigenlijk hetzelfde probleem als dat je nu hebt bij bepaalde organisaties die in Java zitten en dan overwegen om Kotlin te gebruiken. Dat ze zeggen van ja, maar dan hebben we dus wel ontwikkelaars nodig die ook Kotlin snappen. En dan is de stap van Java naar Kotlin is een stuk makkelijker te maken dan van Java naar .NET.
Ja.
Die omscholing is veel lastiger. Dus dan overstappen op .NET of overstappen naar Java vanwege een bepaalde taalfeature, dat is een heel lastige keuze om te maken.
Nee, snap ik. Maar als je dan toch Greenfield hebt, hè, op het moment dat je ergens mag starten, heb je wel eens ergens meegemaakt dat er juist dan een keuze, of dat er een architect of iemand een keuze moet maken tussen twee ecosystemen, dat die overwegend een keuze maakt voor een ecosysteem omdat er een bepaalde oplossing moet komen?
De enige gevallen die ik gezien heb, was dan dat die keuze gemaakt werd op basis van welke resources er beschikbaar waren.
Oké, okay. Ja. Jij, Quinten? Heb jij een mening erover? Ik zeg van, ja goed, maar met dit soort dingen moet je gewoon chef in .NET.
Ik heb een observatie. Wat ik zie, en dat is vooral omdat ik nu zoekende ben naar een nieuwe .NET opdracht, zijn dat de opdrachten wat gebaseerd is op Java zijn vaak een beetje de, ik wil niet het woord legacy gebruiken, maar de bedrijven die echt al jarenlang Java gebruiken, Java het werkt, het zal wel ergens achter in de kelder, daar draait vast nog wel Java, daar kan je wel dingen doen.
Office Space. Stapler.
En Stapler. En .NET zijn vaak wel de wat nieuwere projecten, de nieuw kid on the block, zeg maar. Dat zijn de nieuwe dingen.
Maar komt dat dan door het merk Microsoft?
Deels. Dus je ziet dat er ook inderdaad bedrijven zijn die Microsoft certified, of hoe heet het ook weer, een gold partnered?
Ja,
Microsoft.
Ja.
Wij doen Microsoft, wij doen .NET, wij doen dat.
Het is wel goed verkocht.
Ja, inderdaad. Dat zit in het pakket. En dat is dus ook waar ik het net inderdaad over had. Voor veel bedrijven is het een soort van garantie of het werkt, het is bestempeld door Microsoft, dus we kunnen hier geen foute keuzes in maken. En dat is misschien ook wel een beetje, denk ik, de grote tegenligger. In Java is zeg maar alles, nou je hebt dan misschien met Oracle ook wel wat bestempelde dingen, maar in Java is alles een beetje, er zijn heel veel alternatieven en de ene hoeft niet per se beter te zijn met de ander. In het .NET wereldje of het Microsoft wereldje is het vaak wel van, dit is bestempeld, dit werkt sowieso en je kan altijd een zijstap maken. Dat is een beetje wat ik zie.
Ja. Zie je daar de recente trend van de afgelopen jaren, dat er veel naar de cloud gegaan wordt? Veel op de cloud neergezet en Azure is natuurlijk een van de grote. Zie je daar nog een overeenkomst? Van, nou, organisaties die voor Azure kiezen, gaan default naar Microsoft, dus het .NET omgeving?
Ja, het grappige is dus dat ik een AWS-man ben en geen Azure. Dus ik ben echt, wat dat betreft, sluit het helemaal niet aan. Maar het grappige is dat er wel, nou niet raar wordt gekeken, maar dan zeg ik van ja, ik doe .NET, oh, dan doe je Azure. Dus, ja, AWS momenteel. Dus je merkt wel inderdaad, de logische keuze is dus ook Azure.
Ja.
Je kiest voor .NET, dus je hebt Azure. het leuke tegelijkertijd is dat dat niet per se dus hoeft. Dus je kan ook een uitstapje maken naar een AWS of een ding. Het werkt allemaal, maar er is wel vaak een bewezen pad.
Mm-hmm. Hoe zie jij dat, Ricardo? Hoe zie jij AWS, Azure, misschien een andere cloud-oplossing natuurlijk, een hogere reclame maken?
Maar... Ja, ik denk dat Java in principe op elke grote cloud-omgeving prima draait. En ja, zoals we eerder over hadden gehad, Azure heeft ook wel echt effort ingestoken om Java-compatible te zijn en daar gewoon wat terreinwinst te behalen. Dus ik denk dat wat dat betreft maakt het niet uit welke grote cloud-provider je kiest. Maar even terugkomend op, bij Microsoft word je inderdaad wat meer aan het handje genomen van, nou, dit is de keuze die je moet maken. Hè? Van, er is één lijn die door Microsoft wordt uitgezet. Bij Java is het inderdaad iets versnipperder, al zie je wel natuurlijk een paar grote stromingen. Hè? Van als je het dan hebt over back-end webapplicaties, dan heb je Spring, je hebt Java EE. Dat zijn eigenlijk de twee grote zijstraten die je kan nemen, zeg maar. Waar je in principe ook wel een soort van aan het handje wordt genomen van, nou, dit is hoe wij een webapplicatie opzetten. Maar daar is natuurlijk wel heel veel configuratie en aanpassing mogelijk.
Klinkt alsof je richting, als je over Java EE hebt en over .NET Azure, dat je het over die enterprise omgevingen hebt. Ja. En dat je binnen een enterprise omgeving binnen een bepaald kader richtlijn hebt.
Ja,
precies. Om daarin te acteren.
Ja, en waarbij in de Java-wereld heb je dus Spring en Java EE. Waarbij Java EE tegenwoordig natuurlijk heb je ook de wat meer micro-omgevingen, Quarkus, dat soort zaken. En ja, het fijne is wel dat er een hoop te customizen is naar je eigen wensen. Maar je wordt daar misschien wat minder aan het handje genomen dan bij Microsoft inderdaad.
We zien ook bij ons, zeker het klantenportfolio, dat grote organisaties vaak kiezen voor een standaard oplossing en dat deze twee ecosystemen voor maatwerk worden gekozen. Dat er bijvoorbeeld ergens al een hele grote SAP-omgeving staat of als het gaat om een stukje loco, dat er ook, als dat er staat en we kunnen het er daarmee maken, oké. En laten we dat andere ecosysteem daarnaast zetten om echt maatwerk te maken. Hebben jullie daar een mening over dat de ene beter leent dan de ander? Of is dat Quinten?
Nee, denk niet. Tenzij, en dan kom ik weer terug op dat Microsoft stukje, tenzij je misschien inderdaad al bepaalde Microsoft service hebt, maar dan is het een logische keuze om meer naar de Microsoft kant toe te hangen.
En als die niet Microsoft is, bijvoorbeeld in een SAP, hè, er zijn grote organisaties die hebben dat van de oudsher staan. Mm-hmm. Staat er een geweldige platform vanuit SAP, dat moet aangesloten worden op, hè, want een stukje maatwerk.
Nee, denk ik niet. Nee? Ik denk dat voor beide ecosystemen er genoeg oplossingen zijn, genoeg populariteit. Dus er zal altijd wel iemand geweest zijn die jouw probleem al een keer heeft getackled.
Is dat altijd al geweest of is dat van de laatste jaren?
Goeie vraag. Ik gok wel van de laatste jaren. En dat komt... Ja, ik heb natuurlijk nog niet met .NET Framework gewerkt. Maar .NET Framework, en misschien kun je dat nog een beetje invullen, was natuurlijk allemaal wat meer gesloten. En ik denk inderdaad dat dat soort problemen ook wat meer gesloten zijn. Dus als jij gaat rondgoogelen, dan zul je niet iemand zien met hetzelfde. Of dat zal dan ergens intern opgelost zijn.
Ja. Dus, ja, ik denk de laatste jaren merk je ook gewoon dat iedereen die wil integreren, die biedt wel een API aan in een bepaalde vorm. En dat is natuurlijk ook heel vaak, zijn dat gewoon HTTP-APIs, REST-APIs of gewoon JSON over HTTP bij wijze van spreken. En clients daarvoor kun je in elke taal schrijven die je maar wil. Vaak bieden ze dan wel misschien wat libraries aan die alvast een referentie-implementatie geven. En ja, dan zijn ze dan ook wel zo slim in om daar dan zoveel mogelijk een .NET en een Java variant van te schrijven.
Nou ja, dat is wel gewoon. Ik vraag het ook wel om een reden, omdat ik denk een jaar of 10, 15, 20 terug waren er sommigen toch wel aardig ingezet op een stukje vendor locking. Dus je zegt van, goed, je moet gewoon dit doen. En als je dit doet, dan moet je dat andere bij mij kopen, want dat levert gewoon geld op. Ik heb nu het idee dat die ecosystemen juist steeds meer openstaan, of die staan open, en veel meer het doel hebben om samen te werken, omdat die behoefte er is. Dus dat vendor dus helemaal niet meer loont.
Veel meer vraag naar integratie tussen verschillende van die systemen inderdaad.
Ja. Staan we daar in de vooravond van? Denk je dat er wordt straks alleen nog maar meer? We hebben geen glazen bol natuurlijk, hè? Dus
ja, bedoel, je ontkomt er bijna niet aan inderdaad.
Nee. Dus als je het niet doet, ben je eigenlijk dom.
Ja, precies. Dat,
ja. Ja, ja.
Ja, je komt er, ontkomt er tijdens je procurementproces ook niet aan. Stel dat je nou zegt, ja, ons product integreert voor geen meter. Ja, succes met je inkoop en je verkoop.
Ja. Nou ja, dat klopt ook wel. Want ook die hele verdienmodellen en die afrekenmodellen aan de achterkant is ook heel anders.
Ziet er anders uit.
Nou ja, de komst van abonnementen, pay-per-view, weet je, dat is heel anders. Vroeger kocht je licentie voor een bak geld, voor een aantal users, en dan waren ze binnen. Ja, maar dat werkt nu niet meer.
Nee, dat klopt. De zaken worden ook vaak wel door developers gedreven. Op het moment dat je Java-developers hebt, of je community van developers wil een bepaalde kant op, ja, als organisatie ga je wel mee. Je wil gewoon die oplossing hebben.
Nou, maar ik denk dat het wel ook een beetje in lijn ligt wat Quinten aangeeft. Hè? Aan de ene kant wordt er gekeken van, hé, wat is goed voor de gebruiker? Uiteindelijk hebben we natuurlijk een bepaalde resource en knowledge op de werkvloer. En doordat het ecosysteem open is, zou je dom zijn om niet naar jouw ontwikkelaars te luisteren.
Ja.
Uiteindelijk gebeurt het daar, moet het eigenlijk niet uitmaken in waarin ze het ontwikkelen, als het eindresultaat daar maar is.
Is dat eigenlijk, zou dat een conclusie zijn? Want als je nou kijkt naar, stel je bent nu student en je mag de keuze maken tussen Java en C#. Maakt het uit waar je voor kiest?
Ik denk in essentie niet. Maar wat ik wel wil meegeven aan studenten en junioren die willen groeien, is om gewoon ook daadwerkelijk verschillende talen uit te proberen.
Ja.
Niet volledig te focussen op één taal, want op die manier leer je ook dat er overeenkomsten zijn tussen die talen. En uiteraard ook de verschillen. Maar op die manier leer je de concepten achter de talen. En dan is het oppakken van een nieuwe taal ook een stuk eenvoudiger.
Ja.
Je leert gewoon een hoop van hoe verschillende talen verschillende problemen hebben opgelost.
Goeie
op verschillende manieren.
Hoe zie jij dat, Quinten?
Ik ben het helemaal met hem eens. Ik geloof dat een taal een hamer is. En verschillende problemen hebben verschillende hamers nodig.
Ja.
En in dit geval, .NET heeft verschillende namen. Dus ik zei het al, F#, Visual Basic, C#. Dus je zal voor bepaalde problemen het met één hamer meerdere kunnen tackelen. Maar het is inderdaad altijd goed om even te kijken, van, hoe doen andere talen dat? Wat vind ik persoonlijk, wat vind ik fijn? Hoe sluit het aan? Zijn er nog nieuwe trends die aan het groeien zijn? Want de dingen veranderen dus ook heel erg. Dus ja.
Als je kijkt naar de toekomst, toekomstbestendigheid. Ze steken allebei natuurlijk in nu op toekomstbestendigheid, duurzaamheid. Ook daar hebben we geen glazen bol, maar zie je daar ontwikkelingen dat je denkt, ja, weet je, dat gaat de goede kant op, of dat wordt alleen maar beter, of daardoor is het .NET ecosysteem misschien toch nog even een stapje voor? Of,
ik denk dat .NET daar wel de winning hand in heeft. En dat komt door de samenhang van natuurlijk de Azure-omgeving. Ik weet dat ze met de nieuwe .NET-versie zijn. Ze hebben ze nog niet heel erg verdiept hoor, maar dat is de .NET Aspire, als ik het goed heb zeg. Die zijn ook heel erg aan het richten op de cloud native omgeving. En dat, ja, je ziet dat daar de aansluiting gewoon heel erg top op is. Dus dat, ik denk dat dan wel de winning hand heeft met het laagdrempelig zijn en de bewezen aansluiting. En,
Ja, ik denk dat inderdaad de backing van Microsoft achter .NET wat sterker is dan de backing van Oracle achter Java. Ik heb geen glazen bol. Het is heel lastig te weten hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ik denk dat het wel heel erg een voordeel is voor zo'n taal als er grote spelers achter staan. Hm. Het voordeel bij Java is wel dat theoretisch ook natuurlijk meerdere spelers kunnen zijn ten opzichte van Microsoft. Maar dat moeten we nog zien.
Heb jij als Java-ontwikkelaar wensen voor de toekomst? Als je kijkt naar de toekomst, van ik zou graag willen dat die kant op gaat, of dit zou ik graag erbij willen hebben?
Eigenlijk vooral gewoon dat ze blijven ontwikkelen en nieuwe features toevoegen. Waar ze de afgelopen jaren al mee bezig zijn geweest. Ik vind die stap van die release-cadans verhogen. Dus maak ik elke half jaar een release en dan onder zoveel tijd een long-term support. Ik denk dat de taal heel veel goed heeft gedaan. Wat dat betreft niet specifiek wensen voor specifieke features of iets dergelijks. Ik denk gewoon, zolang de community actief blijft, dan komen die nieuwe features vanzelf wel.
Ja, precies. Het is niet dat jij ook changelog afgaat en zegt, wat het er maar bij.
Ja, je hoopt natuurlijk wel dat Java steeds meer op Kotlin gaat lijken en wat meer Kotlin features overneemt. Maar dat, dat zie je al gebeuren.
Dus eigenlijk geef jij aan bij dat studenten gewoon maar Kotlin moeten gaan leren.
Nou ja, onder andere.
Nou ja, nog een knuppeltje in het honkdok. Ik bedoel, ontwikkelmethodieke oplossingen worden ook steeds krachtiger. Hè? Dus ook als je kijkt naar standaard oplossingen, dat is soms hier vloeken in de kerk, maar ook die worden steeds intelligenter en beter. Dus daar worden ook stappen ingezet. Zien jullie dit op dit moment al steeds meer als een niet echt een dreiging, misschien ben ik gewoon toe. Hebben jullie het idee dat er steeds meer straks kan met standaard oplossingen ten opzichte van wat vroeger maatwerk was?
Absoluut.
Zie je daar verandering in? Heb je daar niet last van, maar merk je dat? He, dat er vroeger nog wel eens aan jullie werd gevraagd van, hé jongens, dit is echt een stuk maakwerk, terwijl dit nu gewoon off the shelf ligt?
Ja, maar ik denk dat het inherent is aan technologische ontwikkeling eigenlijk. Dat problemen die vaak voorkomen, die dan vaak op verschillende manieren worden opgelost, en dat daar dan uiteindelijk een standaard methodiek voorkomt, wat misschien in eerste instantie als iets externs beschikbaar is en dan wordt geïntegreerd in het Java-ecosysteem.
Ja. Maar ook gewoon hele standaard oplossingen waar hele grote corporaties of companies nu voor kiezen. En dat kan dan uit de hoek zijn van ERP-systemen, maar ook gewoon veel breder in platform. Ook aan backend, hè, die gewoon nu volledig worden neergezet, waarbij je zegt van ja goed, ik heb Java en .NET eigenlijk helemaal niet meer nodig. Want mijn bedrijfsproces wordt gewoon ondersteund door een pakket dat ik gewoon af kan nemen.
Vast wel. Ik ben geen low-code of no-code expert. Ik weet wel natuurlijk dat er veel koppelingen zijn. En dat merk je misschien ook wel, dat de koppelingen inderdaad makkelijker worden. .NET en andere talen zie je inderdaad vaak dat ze libraries al hebben of code snippets wat je bij wijze van spreken bijna kan copy-pasten en dingen. Dus ik denk dat als we kijken naar het algemeen, dat de koppelingen makkelijker, kan ik dat zeggen? Zijn de koppelingen makkelijker geworden over de tijd heen?
Ja, denk het wel. Ja.
Maar je ziet niet in het soort werk. Ik kan me voorstellen wat vroeger standaard werk was wat niet op de plank ligt.
Het werk van een software engineer tegenwoordig is ook grotendeels het koppelen van zaken aan elkaar. Hè? Denk aan inderdaad bepaalde tools binnen bedrijven die gebruikt worden om bepaalde processen in gang te zetten. Die moeten met elkaar worden gekoppeld en daar is dan soms maatwerk voor nodig, soms is het een kwestie van configureren. Dat blijft altijd wel. En ik heb niet het idee dat heel erg veranderd is, zozeer in de laatste jaren. Dat is altijd wel. En natuurlijk, de beschikbaarheid van de tools die is wel verhoogd. Er is gewoon steeds meer beschikbaar. Maar er is ook steeds meer nodig. Dus ja. dat gaat redelijk gelijk op. Het is gewoon ons werk om die systemen aan elkaar te koppelen vaak. En dat is soms
wel. Terwijl je vroeger al deel van het systeem zelf maakte.
Ja, klopt. Maar dat is eigenlijk, dat kan je ook zien als. Uiteindelijk koppel je toch aan dan wel een ander systeem, dan wel willen een gebruiker een export, willen een scherm. Het is uiteindelijk toch.
Ja, is ook een ander metaniveau, hè? Want waar je vroeger bijvoorbeeld ook nog maar voorbeeldje te noemen met memory management te maken had, met alle ellende van pointers en een memory allocatie, dat wordt nu voor je gefixt door je ecosysteem. Dus je bent op een heel ander niveau bij aan het nadenken over features die je aan het bouwen bent.
Ja, dat hangt natuurlijk wel vanaf welke taal je gebruikt en wat je toepassing is. Ik denk dat als je meer in de embedded wereld kijkt, dat je eigen memory management wel weer wat belangrijker wordt.
Zeker. Het bestaat nog steeds, hè, memory management. Het wordt nooit vergeten.
Daar heb je rust voor, toch?
Ja, precies. Nee, ik bedoel, dat je een pointer vergeet met malloc en dat soort zaken.
Wordt daardoor het werk wel steeds leuker, of niet? Of blijft het daardoor leuk? Of denk je, er worden soms wel eens dingen weggenomen waar ik vroeger gewoon echt wel energie van kreeg, waar ik lekker op kon vastbijten.
Pointers.
Ja, nou ja, het heeft sowieso voor- en nadelen. Kijk, toen C uitkwam, waren de assembly programmeurs die zoiets hadden van, joh, laat me gewoon zelf die instructies schrijven, want ik kan het beter.
Ja.
Tuurlijk wordt het makkelijker. Aan de andere kant heb je daardoor misschien niet door wat er onder water gebeurt. En het blijft altijd een beetje een afweging van hoeveel moet je weten van wat er achter die abstractieniveau zit om je werk goed te kunnen doen.
Waar ligt voor jou die grens?
Ja, het is moeilijk om die aan te geven. Ik probeer altijd wel tot op zekere hoogte te begrijpen wat er gebeurt. Hm. Nou ga ik niet voor elk stukje Java dat ik schrijf de bytecode analyseren. Maar ik probeer wel in ieder geval een beetje een beeld te vormen van wat er dan precies achter het scherm gebeurt. En hetzelfde als ik een framework gebruik. Nou, we hebben bijvoorbeeld over Spring. Ik duik regelmatig de source code van Spring in om te kijken hoe bepaalde dingen zijn aangepakt. Hm. En enerzijds leer je gewoon heel veel van hoe zo'n, zo'n framework bepaalde dingen oplost. Anderzijds kan je ook je applicatie daardoor er beter op aansluiten en er beter door laten werken. Hm. En dat probeer ik ook altijd mee te geven aan de juniors bijvoorbeeld die ik dan train. Van probeer te begrijpen waarom iets gebeurt. En dan is zoiets als Spring Boot, maakt het dan allemaal magisch. Maar ik probeer die magie te doorbreken. Te snappen waarom die magie werkt. En daar leer je gewoon een hoop van. Dus dat probeer ik altijd mee te geven.
Yes. Hoe doe jij dat, Quinten?
Ja, dus ik, het is inderdaad grappig wat je zegt. En ik vind dat een goede eigenschap van een engineer is te begrijpen wat er gebeurt. En tegelijkertijd, het grappige is, tegelijkertijd is er een echte verdeling. Je hebt mensen die zeggen, ik wil gewoon wat functioneel schrijven. Zo is bijvoorbeeld, ik had gisteren of eergisteren, was er zo'n gast, videogame Undertale. Zegt toevallig al wat. Nou, best wel populaire game. Die had een switch statement met 1000 cases. Zou je als gebruiker zou het nooit weten. En het is echt een top game. Dat laat dus zien dat de code die je schrijft niet per definitie altijd invloed heeft of je uitkomst van de usability van je software voorspeld uitkomt. Dus je ziet aan de ene kant dat er gewoon mensen zijn van, ik wil gewoon wat functioneel schrijven. En aan de andere kant zijn er echt engineers die willen weten, ik wil de laagste memory footprint, ik wil de snelste CPU cycle. Ik vind dat het karakter van een software engineer is wel inderdaad begrijpen wat je doet, maar tegelijkertijd ook wel een evenwicht hebben met, oké, wat voor waarde kan ik leveren? Ik bedoel, als je aan een klant zegt, ja, ik heb 2 weken erover gedaan om 2 MB minder memory te hebben. Ja, die klant zegt, ja, hoe, weet je, boeit mij dat wat? Ik wil gewoon die applicatie hebben. Dus dat is denk ik ook als engineers dat wel een goede afweging.
Ja, dat is wel een goede, denk ik. Ja. Kijk, op een gegeven moment als je een switch case, een switch met 1000 cases hebt, dan kan je ook afvragen wat er gebeurt als er iets moet veranderen. Dus onderhoudbare code schrijven is ook wel een ding.
Exact.
Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Je kijkt van naar de gebruiker en de features die hij wil en de code eronder maakt misschien niet eens zoveel meer uit.
Ja, dat is inderdaad wat je vaak bij games ziet. Bij games is performance gewoon echt een cruciaal aspect. En dat zijn dan games die worden uitgebracht en misschien dat er daarna wat patches komen. Dus that's it. Hè. Maar dus de lange termijn
Cyberpunk
is dan
Cyberpunk.
Kleine patches. dan is de lange termijn onderhoudbaarheid van de codebase misschien wat minder relevant.
Ja.
En ten opzichte van performance. Uiteraard, als je iets als een game engine, dat wil je natuurlijk misschien voor meerdere games gebruiken, dus dan komt het wel weer op bij kijken. Maar performance blijft number one.
Ja.
Als je een enterprise Java omgeving hebt, en je schrijft je code waardoor bepaalde requests binnen 10 milliseconden in plaats van 50 milliseconden worden afgehandeld, ja, boeien.
Ja.
Als je daardoor slechter onderhoudbare code krijgt, die code wordt dan veel vaker gelezen dan dat de code wordt aangeroepen, zeg maar.
Ja.
En ja, dan is het gewoon veel relevanter om je code op een onderhoudbare manier te schrijven, die dan desnoods wat minder performant is, bijvoorbeeld.
Cool, juist.
Mooi.
Mooie discussie.
Zijn rustig gebleken. Ik had gehoopt dan bij
ja, we proberen het nog een beetje te polariseren af en toe tussendoor. Maar ja, je merkt dat
ik krijg ze niet tegen elkaar op.
Maar eigenlijk verschillen we niet zo.
Dat is denk ik wel. De twee ecosystemen zijn best wel lenen van elkaar. En zijn allebei op een goede manier volwassen. En
leren van elkaar, denk ik.
Ja, leren van elkaar. Je merkt gewoon dat dat wel zijn impact heeft. Ook in hoeverre je hierin kan polariseren, Jimmy.
Ja. Ja, goed. Goed. Hij was een
leuke
mooie, ja.
Ja.
Leuk om jullie te hebben hier en om dit in ieder geval dit inzicht te krijgen. En een keer die twee systemen naast elkaar te zetten. Dus misschien moeten we nog eens een vervolg aanbieden en nog iets dieper de techniek in. Maar dat kunnen we ook gewoon los doen. Ik denk dat dat cool is. Een keer los toch nog een keer het Java-ecosysteem in. En los nog een keer het .NET. Maar ik vond dit goud.
Top.
Leuk om jullie te hebben.
Bedankt voor je komst.
Yes.
Dankjewel.
Thanks.
Next time. Bye.
U heeft geluisterd naar een aflevering van Passie voor Technologie, de podcast. Wilt u meer weten over ons, onze collega's of een leuke reactie sturen? Dan kunt u mailen naar info@passievoortechnologie.nl.